Berlin becomes a city of darkness as all ground communication is severed and industry comes to a standstill. But the Western Allies fight back with an airlift of 450 flights daily, carrying thousands of tons of food into the beleaguered capital, flying an air corridor threatened by Red fighter planes. Backing up the shuttle are 60 B-29s, which arrive at an airfield in England, a base from which American planes once bombed Germany. Now these Yanks may fly on a mission of mercy, the feeding of hungry Germans in Berlin.
Echt, gewoon weer onversneden, heroïek. Dezelfde piloten die de stad jaren eerder in as hadden gelegd, werden in 1948 als helden onthaald. Het is deze week 70 jaar geleden dat de Berlijnse luchtbrug werd opgestart. Er is een boek verschenen dat de hele geschiedenis nog eens vertelt. De Berlijnse luchtbrug van Barry Turner. Het was een rituele en daadwerkelijke hulp aan het door de Russen omsingelde Berlijn. De luchtbrug bleek achteraf onderdeel van de westerse ambitie om zoveel mogelijk Duitsland voor het Vrije Westen te behouden als buffer tegenover de bolsjewistische agressor uit Moskou. Duitsland en Berlijn-kenner Krijn Thijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
De meest ambitieuze hulpoperatie uit de geschiedenis?
Ja, dat is de ondertitel van het boek zo'n beetje. Natuurlijk was de luchtbrug in allereerste instantie een hele politieke aangelegenheid. Het ging wel om een stad vol mensen die honger hadden en niet onder het juk van de Russen wilden terechtkomen. Maar het is wel iets meer dan alleen een hulpoperatie, een humanitaire hulpoperatie.
Om dat te begrijpen moeten we eerst even terug naar Berlijn 1948. Ja. Vertel eens die stad, hoe was je eraan toe?
Berlijn 45 in eerste instantie, dat is gewoon de hoofdstad van Nazi-Duitsland, verslagen. Bevrijd door de Russen. Dat was een bevrijding die nogal hardhandig eraan toeging met veel verkrachtingen. En in de eerste maanden en jaren na de Tweede Wereldoorlog is Berlijn gewoon een enorme miljoenenstad. Er zijn 4 miljoen mensen met een heel hoog verloop van vluchtelingen, mensen die aankomen en weer weggaan. En ruïnes, er is gewoon niks. Mensen hebben honger, zijn helemaal gedemoraliseerd, weten niet waar ze aan toe zijn. Dat is gewoon ellende.
En vertel even over de 4 zones.
Ja. Berlijn is een 4-sectorenstad. De 4 grote overwinnaars uit de Tweede Wereldoorlog zijn daar samen de baas. De Sovjet-Unie, Amerika, Engeland en dan ook Frankrijk. Dat is een afspraak die heel vroeg al in de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. Nog tijdens de gevechten. En dan besluiten ze op een gegeven moment niet alleen om daar samen de baas te zijn, maar ook om die stad echt fysiek in 4 taartpunten te verdelen. Berlijn ligt in zijn geheel in de Russische sector. Dus de Sovjet-Unie moet eigenlijk voor die stad zorgen. Maar dat gaat helemaal niet in
Russische
dat land.
De Russische sector, dat is wat wij ons herinneren.
Oost-Duitsland. Oost-Duitsland. Dat is dan gewoon een zone waar de Russen de baas zijn. Een stukje Duitsland. En Berlijn ligt daar middenin. Maar eigenlijk krijgen die Russen het niet voor elkaar om Berlijn te voeden. Want die stad is helemaal vol met mensen. Er is geen infrastructuur, geen industrie. En de Sovjet-Unie eist dan eigenlijk dat de Fransen en de Engelsen en de Amerikanen de zorg voor hun deel van de stad op zich nemen. En dus beginnen die uit hun West-Duitse zones Berlijn te voeden. En de mensen daar te verzorgen.
En dan zie je ook een verschil over. Want er zijn verschillende opvattingen hoe Stalin denkt dat je met de overwonnenen om moet gaan. En hoe de Westerse geallieerden daar.
Ja, maar dat komt pas na verloop van tijd. De allereerste zorg is heel materieel. Straks komen hier mensen van de honger om. En wat je in Berlijn krijgt is eigenlijk dat er 2 stukjes economie door elkaar gaan lopen. Dan de kapitalistische vrije economie, daar heb je het over. We gaan weer wederopbouwen. En wat doen we dan met dat Duitsland? En daar begint de hele ideologie van de Koude Oorlog. Die ontpopt zich in Berlijn. Daar staan de communisten tegenover het Vrije Westen. En de afspraken die er over Berlijn zijn gemaakt, over de hoofdstad van Nazi-Duitsland, die zijn er helemaal niet op berekend dat er zo'n groot conflict komt.
Ja, want wat gebeurt er in 1948? Wat is de precieze aanleiding voor Stalin om te zeggen van jongens, dit was niet afgesproken?
De aanleiding is geld. Er komt een geldhervorming in het Westen. En de Westerse geallieerden willen dan hun D-mark ook in West-Berlijn gaan invoeren. De Russen hebben hun eigen geld niet zeggen. Dat kan niet in een halve stad, dat loopt los. Maar de diepere oorzaak is natuurlijk dat Berlijn heel diep in Oost-Duitsland komt te liggen. Heel diep in die Russische zone. En niemand houdt voor mogelijk dat dat echt westers blijft. Op den duur zal die hele stad natuurlijk in de hand van Stalin, van de Sovjet-Unie vallen. Logisch, kan niet anders. Er wonen 2 miljoen mensen in het westelijke stukje van Berlijn.
En Stalin wil dat proces een handje helpen?
Ja, natuurlijk. Die zit al te wachten van wanneer valt die stad nou in mijn handen? Stel je het andersom voor dat een stad als Keulen Russisch was geweest. door een afspraak tijdens de oorlog. Ja, nou, voor mijn part voor de helft.
Maar even heel concreet, misschien heb je het al een beetje gezegd, maar toch nog even voor de zekerheid. Hij sluit die stad voor de helft af, Stalin? Is dat begrijpelijk?
Ja, nou, niet, er was nog niet eens nodig
of
voor de helft. Ja, nee.
Wat gebeurt er precies en waarom die luchtbrug?
Ja, dus de westerse zones van Berlijn, die worden gevoed uit West-Duitsland. Dat is 200 kilometer ver weg. En Stalin zegt, dat wil ik niet meer. Ik ga wel zorgen voor West-Berlijn. Ervan uitgaande dat natuurlijk dan die hele stad naar de Russische kant valt. Wat iedereen eigenlijk ook verwacht. Iedereen denkt, Amerika en Engeland die gaan echt geen oorlog voeren. Een derde wereldoorlog beginnen voor een halve stad die 200-300 kilometer in het oosten ligt. Dat is, gaat gewoon net zoals met Praag en Warschau en Budapest. Dat wordt gewoon een stad achter het eigenlijke gordijn. En wat gebeurt er? Tot ieders verbazing, die geallieerden zeggen, nou ja, wij zijn in die stad, we hebben daar hele kleine legertjes, die zijn daar in principe ook legitiem, dat wordt niet bestreden. Dus wat wij gaan doen, wij gaan onze eigen garnizoenen daar voeren, verzorgen door de lucht. En dan komen er politici uit West-Berlijn smekend aanzetten van, kunnen jullie niet alleen je eigen soldaten, maar ook de bevolking van West-Berlijn voeden?
Want maar ze een miljoenenstad voeren door de lucht gedurende een jaar. Dat betekent dus een voortdurende stroom van vliegtuigen.
Ja. Nou, niemand had daarmee gerekend dat dat kon. Eigenlijk de Russen sowieso niet. Die dachten, als we dat ene spoorlijntje en dat ene snelwegje doorknippen, dan komen ze vanzelf naar ons. Dat kan niet anders, dan hebben ze honger. Dus voor de geallieerden was het een heel groot risico, want iedereen dacht eigenlijk dat dat niet kan. Alleen al vanwege de kolen die zo'n grote stad nodig heeft. Dus 3/4 van de luchtbrug was uiteindelijk kolen, helemaal niet het voedsel. En nog wat andere dingetjes, maar je moest gewoon elektriciteit zijn en verwarming in de winter enzovoort.
Dus maar wat een hachelijke operatie leek, werd natuurlijk eigenlijk een enorm succes. Ja. Ook op wat voor gebieden, niet alleen met het voeden en verwarmen van die stad, maar ook op andere gebieden.
Ja, nou ja, het is natuurlijk dus na een paar weken was duidelijk, dit kan helemaal niet. Dus toen het begin was een beetje van die wilde cowboys met die outpost in het verhaal van de Indianen bijna. Van wij gaan hier onze westerse outpost verdedigen tegen het rode gevaar. Dat had in Amerika heel veel aansluitingswaarde. Oh ja. Maar dat ging helemaal mis. Dat was veel te weinig. Die vliegtuigen waren veel te klein en er gebeurden ongelukken. Maar na verloop van tijd is dat helemaal geprofessionaliseerd. Tot er in Berlijn elke 3 minuten een vliegtuig landde en een vliegtuig opsteeg. En dat was voor die tijd een enorme vluchtbeweging op 3 vliegvelden uiteindelijk. Dus toen ontstond er een hele mooie lopende band die helemaal georganiseerd was op radar. En toen lukte het wel om genoeg goederen naar Berlijn te transporteren. Dat werd zo'n beetje in de zomer van 48 en vroege herfst van 48 duidelijk. En toen was ook duidelijk dat Stalin zijn blokkade eigenlijk verloren had, dat hij het verspeeld had.
Maar het duurde tot 49 voordat hij dat toegaf.
Precies, dus toen heeft hij het nog heeft het 11 maanden geblokkeerd, geloof ik, de stad. En de luchtbrug die is 13 maanden uiteindelijk gevlogen. Nog wel ietsje langer voor de zekerheid. Want je weet maar nooit met die communisten. Hè, van,
nog even. Een beetje voorraadje opbouwen kan nooit kwaad.
Ja, ja. Maar goed, dus de eigenlijke, waar je vroeg naar het eigenlijke effect. En dat zijn er eigenlijk 2 dingen. Dat is een enorme propaganda-overwinning voor met name Amerika en Engeland. Het symbool van de nazi-oorlog, waar de Führerbunker lag. Berlijn, 3 jaar later was dat ineens het vredelievende Berlijn, een democratische stad, symbool van vrijheid. Binnen 3 jaar is de betekenis van die naam helemaal omgeturnd. Ja, het andere is dat West-Berlijn als halve stad is ontstaan in dit conflict. Ja. En dat is natuurlijk net zo'n onwaarschijnlijk schepsel. Een halve stad die ergens ver weg achter het oosten, achter het gordijn ligt, het ijzeren gordijn. Als een doorn in het vlees. En alles wat er later is gebeurd met de muur en de val van de muur, dat is zonder die luchtbrug niet denkbaar. Ja,
het zou heel interessant zijn om nog eens tijd door te praten over wat die doorn in het vlees dan uiteindelijk betekend heeft voor de eenwording van Duitsland en al zo meer. Ja. Dat doen we een andere keer.
Prima.
Klein bedoel ik natuurlijk.
Ja, klein, dankjewel.
Oh ja, en dat boek, dat heet weer eens?
Ja, de Berlijnse luchtbrug. Maar over dat boek ook een andere keer.